Het is nu inderdaad tijd. Van harte welkom hier in de kerk en ook degenen die met ons meeluisteren. Het heeft een poos geduurd voordat we weer bijeen konden zijn, maar deze avond is dat dan toch weer mogelijk. Rondom het derde boek van de belijdenissen van Augustinus. En ik stel voor dat we aan het begin van deze avond zingen uit Psalm 119 vers 5. En daarna hoop ik u ook een gedeelte uit diezelfde psalm te lezen. Allereerst dus Psalm 119 vers 5. We willen vanavond lezen uit Psalm 119 vanaf het 33ste tot en met het 48ste vers. Psalm 119 vanaf vers 33 tot en met vers 48. En we zullen even wachten tot de organist ook zijn plaats heeft ingenomen hier beneden. Psalm 119 vanaf vers 33. Heere, leer mij de weg uwer inzettingen, en ik zal hem houden ten einde toe. Geef mij het verstand, en ik zal uw wet houden, ja, ik zal ze onderhouden met ganser harte. Doe mij treden op het pad uwer geboden, want daarin heb ik lust. Neig mijn hart tot uw getuigenissen en niet tot gierigheid. Wend mijn ogen af dat zij geen ijdelheid zien. Maak mij levend door uw wegen. Bevestig uw toezegging aan uw knecht die uw vrezen toegedaan is. Wend mijn smaadheid af die ik vreze, want uw rechten zijn goed. Zie, ik heb een begeerte tot uw bevelen. Maak mij levend door uw gerechtigheid. En dat mij uw goede tierenheden overkomen, o Heere, uw heil naar uw toezegging. Opdat ik mijn smader wat heb te antwoorden, want ik vertrouw op uw woord. En ruk het woord der waarheid van mijn mond niet al te zeer, want ik hoop op uw rechten. Zo zal ik uw wet steeds onderhouden, eeuwiglijk en altoos. En ik zal wandelen in de ruimte, omdat ik uw bevelen gezocht heb. Ook zal ik voor koningen spreken van uw getuigenissen en mij niet schamen. En ik zal mij vermaken in uw geboden die ik lief heb. En ik zal mijn handen opheffen naar uw geboden die ik lief heb. En ik zal uw inzettingen betrachten. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn zegen. Heere, u hebt ons aan de avond van deze dag bijeengebracht rondom een van de schatten uit de kerk der eeuwen. En we bidden van u, laat de boodschap vanuit de belijdenissen van Augustinus die we deze avond willen overdenken en die we hopen te leggen naast uw woord en eeuwig blijvend getuigenis, laat die boodschap helder en duidelijk mogen klinken. Wil u ons alles geven wat nodig is? Geef u ons aandacht, dat afleidende gedachten ons niet hoeven te hinderen. En Heere, laten er antwoorden mogen zijn op vragen wellicht van ons eigen hart, van ons eigen leven. We denken aan degenen die vanavond met ons meeluisteren of hier zijn met geestelijke vragen. U kent die vragen, Heere. Zou u raad willen geven? We denken aan degenen die levensvragen kennen, misschien ook ten aanzien van hun kinderen, die een weg ingeslagen zijn waarbij wij vrezen en misschien wel iets herkennen van de vrees van moeder Monica. Heere, laat ons zien vanavond en wil ons ervan doordringen dat de God van Augustinus nog leeft en wil uw verloren zonen en dochters terugbrengen. Maar geef ook ons uw zegen, Heere, zoals we hier zijn. U kent ook alle moeite en zorgen. We leggen ze voor u neer. We bidden voor degenen die hier graag hadden willen komen, maar verhinderd zijn. We dragen, Heere, deze wereld in nood aan u op. Een wereld bloedend uit duizend wonden. Een wereld verscheurd door de zonde en de gevolgen van de zonde. En we zien het. En we horen het en we merken het. Heere, ontfermt u zich, bijzonder daar waar oorlog is. Zegent u ook de hulpverlening en geef aan hen die op welke wijze dan ook vluchtelingen en slachtoffers hulp verlenen wat nodig is. Heere, wil u heersen, ook over de harten van wereldleiders, regeringsleiders. En geeft u dat daar waar oorlog is vrede mag komen. Maar boven alles, laat ons zien wat boven alles nodig is, Heere, de vrede met u. En laat dat ook zien aan hen die zo in allerlei beproevingen terechtgekomen zijn. We bidden u al deze dingen in de vergeving van al onze zonden, want wij moeten het vanavond erkennen en belijden dat we niet verdienen, dat u ons uw zegen geeft. We hebben het niet verdiend dat we in vrijheid mogen samenkomen, dat we uw woord kunnen lezen, dat we bij uw woord, maar ook bij de schat van de eeuwen van de kerkgeschiedenis stil mogen staan. U schenkt het ons vanavond nog en laat het niet klein zijn in onze ogen. We bidden het u alles in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Goed, wij zijn vanavond toegekomen na langere tijd aan het derde boek van de belijdenissen van Augustinus. En ter inleiding, en ook omdat het al wat langer geleden is, denk ik dat het goed is dat ik nog even heel kort de grote lijn van dit boek u voor ogen stel. Augustinus, die leefde in Noord-Afrika van 354 tot 430, dus zo rond 400... die de belangrijkste kerkvader is geworden van de westerse kerk. U weet wellicht al heel vroeg in de kerkgeschiedenis, en dat is misschien ook wel even goed om helder te hebben, al heel vroeg in de kerkgeschiedenis, zo ergens in de jaren 300-400, komt er een splitsing in de christelijke kerk tussen oost en west. Je krijgt de Oosterse kerk, waar je nu nog steeds de Oosters-Orthodoxe kerk van hebt, de Grieks-Orthodoxe kerk, noemt u maar op, Syrisch-Orthodoxe kerk, Russisch-Orthodoxe kerk, dat is het Oosterse christendom en daarnaast de Westerse kerk, het Westerse christendom en dat Westerse christendom, in die traditie staan wij. Dat Westerse christendom is heel sterk beïnvloed door vooral de Noord-Afrikanen, als ik het zo mag zeggen. Dat zijn Augustinus geweest en daarvoor Cyprianus en daarvoor Tertullianus. En met name Augustinus heeft heel grote invloed gehad op de eeuwen die na hem kwamen in de Westerse christenheid. Heel de middeleeuwen door is zijn gedachtegoed in de kloosters overgeleverd. Zijn boeken zijn in de kloosters heel veel gelezen, overgeschreven, bestudeerd. En toen in de 16e eeuw de reformatie kwam, Luther, Calvijn, toen hebben de reformatoren, Luther en Calvijn, ook heel sterk aansluiting gevonden bij het gedachtegoed van Augustinus. Als het bijvoorbeeld ging om de vraag, hoe wordt een zondaar zalig? Door genade alleen, dat is de grote ontdekking geweest van Maarten Luther. Door de gerechtigheid die mij als een goddeloze wordt toegerekend en geschonken, de gerechtigheid van Christus. Die ontdekking van Luther is eigenlijk ook geweest een herontdekking van Augustinus. Want deze gedachte kwam je ook al bij Augustinus tegen. En we zouden kunnen zeggen, in de middeleeuwen zijn al die gedachten wat ondergesneeuwd. Ga je dan nog 1-2 eeuwen verder, dan zitten we in de tijd van wat wij noemen de oudvaders. Tegen de catechisanten zeg ik altijd, verwar ze niet met elkaar. De kerkvaders, dat zijn de mensen uit de eerste eeuwen. Augustinus bijvoorbeeld. Dan krijg je zo'n ruim 1000 jaar daarna de reformatoren. En dan weer 200 jaar daarna, dan krijg je de oudvaders. Denk aan, dan blijf ik alleen even in Rotterdam, denk aan Wilhelmus Abrakel of Abraham Hellenbroek of Theodorus van der Groe. Allemaal mannen die hier in Rotterdam of in Kralingen, toen nog een dorpje in de rook van Rotterdam, hebben gestaan. Maar die kerkvaders, de oudvaders hebben ook weer teruggegrepen op de kerkvaders, op Augustinus. En als u een oudvader zou lezen, misschien dat ik het wel eens eerder heb gezegd, dan kunt u in hun geschriften ontdekken dat zij Augustinus weer hun oudvader noemden. En nu zijn wij hier deze avond bijeen rondom dit belangrijke boek, de belijdenissen van Augustinus. Wat voor boek was het ook alweer? Een boek waarin Augustinus terugblikt op, even globaal gezegd, en niet zo nauwkeurig, maar voor de duidelijkheid, op de eerste 33 jaar van zijn leven. Van zijn geboorte tot aan het jaar van zijn bekering en ook van zijn doop. In de paasnacht van het jaar 387. Augustinus is 33 als hij tot bekering komt, als hij gedoopt wordt. En over die 33 jaren gaat het dus vooral. En wat ook nog belangrijk is om u even aan te herinneren, dat is als Augustinus die 33 jaar beschrijft, ja, wat is dat dan eigenlijk? Er zijn wel geleerden geweest die hebben gezegd, dan hebben we dus eigenlijk te maken met een autobiografie. Een boek waarin Augustinus over zijn eigen leven schrijft. Maar op die aanduiding is ook alweer heel veel kritiek gekomen. Want is het wel een biografie? Is het wel een levensbeschrijving? Een autobiografie? Eigenlijk is het toch ook nogal weer een ander werk. Het is vooral, en dat hebben we al meermalen gezien, een gebed. Augustinus schrijft dit boek in de vorm van een gebed. En biddend voor het aangezicht van God overziet hij de 33 jaren van zijn leven. En dan zijn er twee dingen voor hem heel belangrijk. Het eerste, dat is, wie is hij zelf geweest tegenover God? En dan heeft Augustinus alle reden om zijn zonde, zijn schuld te belijden. Vandaar ook de titel van dit boek, Belijdenissen. Dat wil allereerst zeggen, belijdenissen van schuld. Augustinus is daar dus bij het schrijven ook, als ik het zo zeggen mag, heel actief naar op zoek gegaan. Naar zijn zonden uit het verleden. Tweede, wat ook voor Augustinus van heel groot belang is als hij terugblikt op die lange periode, dat is, wie is God geweest voor hem? En dan heeft Augustinus ook nog reden om te belijden, maar dan niet zijn zonde, maar Gods bijzondere leiding in zijn leven. Die wijst hij zo terugblikkend op allerlei momenten aan. En telkens zegt hij het weer, Heere, was u het toen niet al, die u met mijn hand leidde, of die mij met uw hand bewaarde voor die of die zonde? Die twee dingen gaan samen op in dit boek. Het belijden van eigen zonde en het erkennen, het prijzend en lovend erkennen van de Heere. En u herinnert zich wellicht nog, dat was ook een betekenis van het oorspronkelijke woord voor belijdenissen. Je kunt dat vertalen met belijdenissen van zonde, maar je kunt het ook vertalen met lofprijzingen. En Augustinus bedoelt alle twee die dingen. Nou, alleen al daarin ligt natuurlijk een hele belangrijke les. Misschien is dat wel de allerbelangrijkste les die Augustinus ons in dit boek wil aanreiken. Dat wij ons eigen leven ook zullen overdenken. Op deze wijze. Dat wij ons zullen afvragen, wie zijn wij nu in al die jaren geweest tegenover God? Maar dat we ons ook biddend de vraag zullen stellen, en wie is de Heere nu geweest tegenover ons? Dat zou een heel zegenrijke overdenking kunnen zijn. Goed, dat nog ter inleiding en dan komen we bij hoofdstuk of bij boek 3. In dat boek, aan het begin van dat boek, is Augustinus een jaar of 18, 19. En aan het einde van dat boek is hij een jaar of 28. Dus hij schrijft over een periode van 9 of 10 jaren. Belangrijke jaren natuurlijk, de jonge volwassenheid. En we komen dus ook steeds dichter bij het jaar van zijn bekering. Ik wil de inhoud van het derde boek bespreken vanavond in een inleiding, een korte inleiding. En daarna wil ik gewoon weer, zoals wij gewend zijn, gelegenheid geven om vragen te stellen. En als ik de grote lijn van boek 3 bespreek, dan doe ik dat aan de hand van 5 korte onderdelen, 5 trefwoorden. Allereerst wil ik even met u letten op de stad waar Augustinus terechtkomt. Vervolgens op de studie die hij volgt. Het derde waar we op letten is de schrift, Gods woord, dat hij gaat lezen. Juist in deze periode van zijn leven met allerlei teleurstellingen die hij daarbij opdoet. Dan letten we op de sekte waar hij een jaar of 9 in verzeild is geweest. En dan tenslotte letten we nog op zijn moeder. En dan hebben we de grote lijn van het derde boek eigenlijk, denk ik, helemaal gevolgd. Eerst iets over de stad. Augustinus is opgegroeid in een betrekkelijk klein dorp, Tagaste. En hij gaat studeren, zo vertelt hij, na een gedwongen tussenjaar, om het zo te zeggen. Een jaar waarin er niet genoeg geld was voor zijn studie. Maar hij gaat uiteindelijk studeren in Carthago. Grote stad, derde of de vierde stad van het Romeinse Rijk in die tijd. Een wereldstad met allerlei verzoekingen. En die christelijk opgevoede, althans door zijn moeder christelijk opgevoede Augustinus, komt daar in die grote stad met alle verleidingen die daar op hem afkomen. En hij schrijft daar allereerst over. Alleen al in de eerste zin, ik lees hem u even voor uit dit boek. Ik kwam te Carthago en overal om me heen bruiste de maalstroom van schandelijke minnarijen. De vrije liefde, om het zo te zeggen, die daar in de stad overal te vinden was, vormt een verleiding voor Augustinus. Hij zal zich daar niet helemaal aan overgeven, maar hij gaat wel tegen Gods woord in, tegen zijn opvoeding in, ongehuwd samenwonen met een jonge vrouw, waar hij, als ik me niet vergis, 12 jaar, 13 jaar mee samen geleefd heeft. En Augustinus ziet dat heel duidelijk als zonde op een zeker moment in zijn leven. Bij zijn bekering heeft hij ook gebroken met deze zondige samenlevingsvorm. Maar Augustinus in dit boek laat hij ook nog weer zien, het is ook nog weer niet zo dat hij met iedereen, om zo te zeggen, een relatie aanging. Hij heeft daarin ook nog weer maat gehouden, hoe zondig het ook was, en dat erkent hij ook. Wat ook een verleiding voor hem vormt, dat zijn de toneelvoorstellingen. Dat was een van de vormen van vermaak in de stad Carthago. Men ging dan naar het theater, daar werden toneelstukken opgevoerd. Allerlei schandelijkheid werd daar vertoond of allerlei geweld. Het gebeurde soms in de Romeinse tijd dat zelfs tijdens een toneelvoorstelling iemand ter plekke gedood werd. Een misdadiger die dan toch al ter dood veroordeeld werd, werd in het toneelstuk zelf gedood. En daar lieten de mensen zich door amuseren. Augustinus heeft daarbij gezeten, dat heeft aantrekking op hem gehad. En dat beleidt hij heel duidelijk als een zonde. Waar hij ook, als het over de toneelvoorstellingen sterk tegen waarschuwt, is de onwaarachtigheid van toneel. Men speelt iets, men speelt een rol, men speelt verdriet of blijdschap die men in het echt niet heeft. En Augustinus zegt, en hij is niet de eerste in de kerkgeschiedenis, maar Augustinus zegt dat is eigenlijk in strijd met het gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken. Dat is een vorm van onwaarachtigheid. Goed, dat over de stad. En we begrijpen wel dat op de achtergrond, u moet dat maar even spiegelen, het begin en het einde van dit derde boek van de belijdenissen, dat op de achtergrond natuurlijk de zorg speelt van zijn moeder Monica, die haar zoon naar de stad heeft zien gaan, die haar hart natuurlijk heeft vastgehouden, die gehuild heeft en gebeden heeft voor haar jongen, maar die haar jongen ook niet vast kon houden in eigen hand. Augustinus komt in de grote stad met al zijn verzoekingen. Tweede, waar het in dit boek over gaat, en dan blader ik wat verder. Hij schrijft vanaf paragraaf 6 ook over zijn studie. Wat heeft Augustinus gestudeerd? We hebben de vorige keer al gehoord wat voor leerling hij was. Dat hij vooral geïnteresseerd was in verhalen en in toneelstukken en in mooie geschiedenissen, maar helemaal niet in taalkundige regels en dingen die ook belangrijk waren, rekenen enzovoorts, daar had hij een hekel aan. Maar hij is nu op een leeftijd dat hij welsprekendheid gaat studeren, retorica, welsprekendheid, de manier om op een goede manier voordrachten te houden, daar gaat het dan over. Dat was in die tijd erg belangrijk, nu misschien nog steeds wel, maar zeker in die tijd. De overdracht van informatie vond plaats mondeling. Heel vaak in de vorm van een toespraak. In de politiek, dat is natuurlijk eigenlijk nog steeds zo, werden toespraken gehouden. In de rechtszaal werden toespraken gehouden. In het publieke leven werden toespraken gehouden. En in de loop van de tijd hadden de Romeinen allerlei theorieën ontwikkeld over hoe je zo'n toespraak het beste kon houden. Ik wil daar iets meer over vertellen. Dat biedt dan een klein beetje achtergrond van boek 3. Je leerde daar in de klassieke welsprekendheid eigenlijk 5 dingen. Het eerste was, je leerde daar waar je de inhoud van je toespraak vandaan moest halen. Wat voor argumenten sterk waren, wat voor redenen sterk waren en welke redenen niet zo sterk. Hoe moest je aan je redenen komen bij een toespraak? Tweede, hoe moest je ze goed ordenen? Een goed gestructureerd betoog. Wij hebben daar in de preekkunde nog een overblijfsel van, want het verdelen van een preek in 3 punten, zoals dat vaak gebeurt, komt rechtstreeks uit de klassieke welsprekendheid. Het derde wat je leerde was, je moest je toespraak op een mooie manier vormgeven. Mooie woorden kiezen, mooie zinnen, zorgvuldig gekozen zinnen gebruiken. De verwoording deed ertoe. En dan het vierde, dat was dat je allerlei technieken leerde. En Augustinus heeft die dingen ook geleerd. En later is hij leraar geworden in de welsprekendheid. Dus toen heeft hij daar ook onderwijs in gegeven. Maar je leerde allerlei dingen om je betoog uit het hoofd te houden. Daar zijn allerlei aanwijzingen voor. En dan het vijfde, hoe moest je je toespraak uitspreken? Dat ging nog iets meer over de praktijk. Je stemgebruik enzovoorts. Nou, die 5 dingen, die maken met elkaar de leer van de welsprekendheid uit. Is dat goed? Ik zou bijna aan u vragen vanavond, zijn dat goede dingen om te leren of niet? Als wij het zo horen, denk ik dat de meesten het wel met mij eens zijn als ik zeg, op zich is dat natuurlijk niet verkeerd. In de loop der eeuwen hebben theologische opleidingen veel geput uit de welsprekendheid, uit de leer van de welsprekendheid. Er zijn allerlei dingen die kunnen helpen om een betoog duidelijker over te dragen. En toch heeft Augustinus er grote moeite mee gehad dat hij dit moest bestuderen en dat hij dit vak heeft onderwezen later. En dat heeft te maken met het feit dat het in de klassieke oudheid niet zozeer meer ging om goede dingen overdragen op een goede manier, maar dat het vooral ging om gelijk krijgen. En dan wordt welsprekendheid iets heel anders. Dan wordt er dus op een bepaalde manier je gelijk, wat je misschien helemaal niet hebt, toch naar je toe halen. Een ernstige misdadiger die duidelijk schuldig staat, toch met behulp van de welsprekendheid zo verdedigen dat hij uiteindelijk vrij uitgaat. En dat is wat Augustinus steeds bedoelt als hij zegt, eigenlijk was ik bezig in dienst van eerzucht en van bedrog. Dus hij kijkt heel kritisch naar zijn eigen studie en naar zijn eigen werk. Tijdens die studie leest hij dan op zeker moment een boek. Hij heeft heel veel boeken moeten lezen, maar een van de boeken, dat is de Hortensius. Wij hebben dat boek helaas niet meer, we kunnen dat niet meer nalezen, maar dat boek heeft op Augustinus diepe indruk gemaakt. Heidens boek, boek van een heidense filosoof, maar dan ben ik bij paragraaf 7 en daar ga ik met u een stukje uit lezen, als u het goed vindt. Paragraaf 7 van boek 3, ik lees het uit de vertaling die voor me ligt. Te midden van deze mensen bestudeerde ik toen op onstandvastige leeftijd de boeken van de welsprekendheid, waarin ik begeerde uit te blinken, met een doel dat schadelijk was en opgeblazen, omdat het aan de menselijke ijdelheid vreugde moest bereiden. En volgens de gewone leergang was ik gekomen tot de bestudering van een boek van een zekere Cicero. Dat boek van hem bevat een opwekking tot de wijsbegeerte en is getiteld Hortensius. En dan komt het. Dat boek echter veranderde mijn gezindheid, veranderde mijn gebeden tot u, o Heere, en het wijzigde mijn wensen en begeerten. Al mijn ijdele hoop werd mij plotseling nietswaardig, en met een ongelooflijke drang des harten haakte ik naar onsterfelijke wijsheid En ik begon op te staan om tot u, Augustinus bedoelt, tot God terug te keren. Wat is dat precies geweest? Deze gebeurtenis die wel genoemd wordt, en ik vind dat geen goede uitdrukking, maar die kom je wel tegen, Augustinus' eerste bekering. Zo moet je het denk ik echt niet noemen, maar dit is wel een keerpunt geweest in zijn leven. Tot nog toe was Augustinus heel erg gericht op carrière maken. Hij wilde de meest welsprekende zijn. Hij wilde de beste en hoogste functie hebben. Daar was heel zijn streven op gericht. En dan leest hij dit boek. En in dat boek spoort de schrijver zijn lezers aan om te zoeken maar naar één ding. En dat is naar ware wijsheid. Daar bedoelde Cicero niet mee, de schrijver van dit boek, het christelijk geloof. Maar daar heeft Augustinus wel direct aan gedacht. Vanuit zijn opvoeding. En dan vindt er een wending plaats bij Augustinus. Dan gaat het hem dus niet meer om carrière, om een zo hoog mogelijke positie, zoveel mogelijk eer of zoveel mogelijk inkomen. Maar hij beseft, in het leven gaat het er om de hoogste, de diepste, de echte wijsheid te vinden. En ik zei u al, die wijsheid brengt hij vanuit zijn opvoeding in verband met het christelijk geloof. Dat is natuurlijk iets opmerkelijks. Dat Augustinus dat verband heeft gelegd. Dan zie je wel hoezeer de opvoeding ook kan blijven haken. Ook in jongvolwassen mensen die alles, bij wijze van spreken, overboord lijken te hebben gezet. En die ergens misschien in een grote stad studeren en niets meer doen aan het christelijk geloof en aan het lezen van Gods woord. Maar in één keer door een bepaalde gebeurtenis of door een bepaald boek, in één keer weer worden herinnerd aan wat ze vroeger meekregen en aan Gods woord. Nou, dat was het tweede, de studie van Augustinus. En we zien daarheen en daardoorheen hoe de Heere de dingen in Augustinus' leven wel leidt in zijn voorzienigheid. En dan grijpt Augustinus, en dan ben ik bij paragraaf 9 van boek 3, dan grijpt Augustinus naar de schrift, naar de Bijbel. Gods woord, waar hij veel over had gehoord, waar zijn moeder hem veel over had verteld. Want hij heeft ergens de gedachte, daar moet echte, hoge, diepe wijsheid in te vinden zijn. En hij neemt de Bijbel en hij begint de Bijbel te lezen. En dat wordt een grote teleurstelling. Dat is ook iets om een poosje bij stil te staan vanavond. En ook om straks de lijnen even wat meer praktisch door te trekken. Wat is het precies geweest waardoor Augustinus zo, ik zeg het maar even in gewone woorden, afgeknapt is op het lezen van Gods woord? Dat zou te maken kunnen hebben met een heel gebrekkige vertaling in die tijd. Er was toen alleen maar een heel gebrekkige, kromme, deels ook onjuiste vertaling. Dat kan. Augustinus had natuurlijk vanuit zijn studie aandacht voor goedlopende zinnen en voor mooie woorden enzovoort. Het heeft vooral ook te maken gehad met een aantal vragen waar Augustinus voor zijn gevoel geen antwoord op kreeg. En die vragen noemt hij zelf, ik noem ze ook eventjes, 4 vragen. Allereerst de vraag, waar komt het kwaad vandaan? Hoe kan het nu, dat was zijn eerste vraag, dat ik in de eerste hoofdstukken van Genesis lees over het paradijs, maar dat in dat paradijs, de goede schepping van God, daar de vorst der duisternis is die spreekt door een slang. Waar komt het kwade vandaan, als God alles geschapen heeft? Dat was zijn eerste vraag. Zijn tweede vraag, Hoe kan het nu dat de aartsvaders in het Oude Testament, Abraham, Isaac en Jacob, worden genoemd als gelovigen? Worden geleid door Gods hand, delen in Gods genade, terwijl ze soms meerdere vrouwen hebben. En je ziet dat bij de aartsvaders. En je ziet dat ook bij de koningen. Dat is de tweede vraag van Augustinus. Derde vraag die jij heeft. Waarom eist God in het Oude Testament op zoveel plaatsen dierenoffers? Offerwetgeving in Leviticus. Hoe kan dat eigenlijk? Dat God bokkenbloed en stierenbloed en bloed van lammeren vraagt en het lijkt alsof hij daardoor tevreden wordt gesteld. En dan de vierde vraag, en dat is de laatste die jij noemt. Hoe kan het dat God in de Bijbel wordt voorgesteld als een lichamelijk wezen? Met ogen, met handen, met een arm, met oren, met een neus enzovoort. Zo wordt er over God gesproken. Dat heeft Augustinus eigenlijk afgestoten toen hij dat las. Dat gaf hem heel veel vragen bij het Bijbellezen. Net zo goed als dat er vandaag bij ons ook nog allerlei vragen zouden kunnen opkomen bij het Bijbellezen. Waarvan we denken, hoe kan dat nou? Hoe is dat nu? En wij zouden die vragen van Augustinus misschien niet allemaal als onze vragen noemen, maar misschien dat we een enkele van die vragen wel herkennen en wel weer kunnen aanvullen met andere vragen. Als ik op bezoek kom bij de mensen, dan hoor ik nog wel eens, dominee, we zijn bezig op het moment in, ik noem maar iets, in Jozua. En dan gaat het over al die oorlogen en over al die mensen die gedood worden. Hoe kan dat nu eigenlijk? Moeilijke gedeelte. En zo zijn er wel meer vragen op te noemen. Dat was voor Augustinus ook heel moeilijk. Toen hij de Bijbel las. Dat heeft hem teleurgesteld in Gods woord. En toch, als Augustinus terugblikt op deze periode, op deze gebeurtenis in zijn leven, dat hij dus op zoek naar echte wijsheid de Bijbel weer ging lezen en toen zulke teleurstellingen opdeed. Augustinus tekent zichzelf niet als een slachtoffer, maar hij tekent zichzelf als een schuldenaar. Ook hierin moet hij zijn zonde belijden. En dan ben ik bij paragraaf 9. Ik lees ook daar een stukje uit voort. Daar staat: ik besloot dus mijn aandacht te wijden aan de Heilige Schrift en te zien hoe die was. En zie, ik zag in haar iets dat niet doorgrond is door de hovaardigen en niet aan de kinderen onthuld, maar nederig wanneer men binnentreedt, verheven wanneer men verder erin doordringt en gehuld in geheimenissen. En ik was niet iemand van die aard dat ik haar kon binnentreden of mijn nek kon buigen. En dan stop ik maar weer. Maar dat laatste, dat laat al duidelijk genoeg horen na die wat moeilijke zin wat Augustinus hier bedoelt. Heel kort gezegd, Augustinus zegt: ik kon niet buigen voor de Schrift. Ik kon niet buigen voor Gods woord. En daar bedoelt hij mee, ik wilde ten diepste niet buigen voor Gods woord. En dan vergelijkt hij de Bijbel met een gebouw dat een lage ingang heeft, waarvoor je buigen moet en knielen moet om er naar binnen te gaan. En als je door die lage ingang heen bent en geknield en gebogen hebt, dan zie je pas de ruimte binnen dat woord. Dan ga je ook iets zien van de geheimenissen in dat woord. Ik weet niet of ik de vorige keer al even heb gewezen op de geboortekerk in Bethlehem, Maar anders dan doe ik het maar ter herhaling. Maar als u wel eens geweest bent bij de geboortekerk in Bethlehem, dan herkent u het beeld. Dat is een kerk met een hele lage ingang. Die kun je echt alleen maar binnen. Er zal ergens nog wel een andere ingang zijn. Maar als je er als toerist zou komen, je kunt die geboortekerk alleen maar binnen wanneer je echt helemaal bukt en je heel klein maakt. En een eventuele rugzak moet af. En dan moet je door het lage poortje naar binnen. En dan kom je in een monumentale, hoge, ruimtelijke kerk. Nou, dat is een beeld van Gods woord. Wanneer kunnen wij Gods woord met zegen lezen? Alleen dan wanneer wij hebben leren buigen en leren bukken voor het woord en voor de God van het woord. Zolang wij, om zo te zeggen, nog ons boven dat woord stellen en dat woord beoordelend lezen, dan zal het ons geen nut doen. Het is nodig, en dat is een belangrijke les voor ons allemaal. Het is nodig om voor het eerst en opnieuw te leren buigen voor het woord van God. Ik heb in de achterliggende jaren dat ik dienaar van het woord mag zijn, verschillende keren gesproken met jonge mensen die eigenlijk niet meer geloofden dat de Bijbel waar was. Er soms de Bijbel eigenlijk alleen maar lazen vanuit het perspectief van boven vandaan beoordelend en dit klopt niet en dat klopt niet en dat lijkt me niet waar enzovoort. In zo'n gesprek heb ik natuurlijk geprobeerd te luisteren naar alles waarmee jonge mensen dan worstelden of ouderen. Dat is belangrijk om te kijken wat zijn nu de vragen. En in zo'n gesprek probeer je ook antwoord te geven op bepaalde vragen en misverstanden weg te nemen. En dat kan echt soms wel een beetje helpen. Maar ik heb toch ook heel vaak moeten denken aan deze dingen, aan deze woorden. Als je nou niet buigt voor het woord. Want ik weet niet hoe het met u is, maar als ik de Bijbel lees, zijn er soms ook dingen die ingaan tegen mijn begrip. Die ingaan tegen mijn gedachten. Waar ik misschien met mijn zondige hart ook nog wel makkelijk aanstoot aan zou kunnen nemen. Maar dan is het zo belangrijk om ons oor te luisteren te leggen bij wat bijvoorbeeld Ryle al heeft geschreven in zijn verklaring van de evangelie. Die zegt ergens: als u een fout, een tegenstrijdigheid lijkt tegen te komen in de Bijbel, of als u de Bijbel niet begrijpt, of iets wat er in Gods woord wordt genoemd, dan moet dat ons verootmoedigen. Dan moet dat mij klein maken. Want dan zegt dat niet dat Gods woord niet klopt, of niet waar is. Maar dan zegt dat ik dwaas ben, en blind ben, en onwetend ben en beperkt van begrip. Dat is een heel belangrijk en vruchtbaar uitgangspunt. En u mag wel weten, als ik soms lees in de Bijbel en studeer in de Bijbel, en dat moet ik natuurlijk doen, maar als ik dan tegenkom bepaalde dingen die mij als een tegenstrijdigheid voorkomen, nou, dan is het allereerst goed om maar heel goed biddend te onderzoeken. Dan verdwijnen er al heel veel tegenstrijdigheden die er op het eerste gezicht leken te zijn. Maar als ik er echt niet uitkom, ja, dan wil ik de fout toch maar bij mezelf zoeken. Ik zou niet graag een streep halen door bepaalde gedeelten van Gods woord en die delen van Gods woord onder de kritiek van mijn verstand plaatsen. Dat zal ook geen troost en geen zegen geven. Intussen is het natuurlijk ook zo dat er heel wat tegenstrijdigheden, en dat noemde ik al, heel wat tegenstrijdigheden kunnen lijken die er in het echt niet zijn. Ergens in de 17e eeuw is er een boek verschenen van Polyander. Sommigen van u hebben het in de kast staan. Schijnbare tegenstrijdigheden, waarin de schrijver volgens mij een theologiehoogleraar uit Leiden, maar waarin de schrijver laat zien dat allerlei dingen die elkaar ogenschijnlijk lijken tegen te spreken, toch geen tegenstelling vormen. En dat zeg ik ook wel eens tegen mensen die zeggen, nou klopt dat nou wel? Nou, ga er eerst maar eens goed studie van maken, van Gods woord. En laat het me nooit zo zijn dat wij elkaar op het punt van de schijnbare tegenstrijdigheden gaan naspreken en makkelijk de Bijbel allerlei onjuistheden in de schoenen schuiven, om het zo te zeggen. Het ontbrak Augustinus aan buigen voor Gods woord. En dat beleidt hij ook als schuld voor de Here. Dat is hem ook tot grote schade geweest. Dat is wel de les uit zijn leven. Want vervolgens is hij met al zijn vragen en met zijn niet willen buigen, zijn onbuigzame hart, zo'n 9 of 10 jaar in de greep gekomen van een sekte. Het manicheïsme. En dan zijn we bij het vierde onderdeel. We hebben de stad Carthago gehad en de studie van de welsprekendheid en de schrift die Augustinus las, maar wat een teleurstelling voor hem werd. En dan komt hij dus in aanraking met een sekte. Manicheïsme, hele populaire sekte in die tijd, die ja eigenlijk ook wel sprak over God en over Christus en over de Parakleet, een naam voor de Heilige Geest. Daar waren vertrouwde klanken in die sekte voor Augustinus. Men zei ook dat men de Bijbel wilde eren en wilde lezen, maar men bood daar een uitleg van de Bijbel waarbij eigenlijk alles wat aanstoot kon geven werd gladgestreken. Dat is wat kenmerkend was voor die sekte. Dus een bepaalde omgang met Gods woord, een beetje selectief, een beetje verdraaiend, en alles wat aanstoot kon geven aan een mens, dat werd zo uitgelegd en zo gebracht dat het, nou ja, allemaal wel voor mensen acceptabel werd. Daar zou ik heel veel over kunnen vertellen, en dat worden hele ingewikkelde dingen, denk ik, over dat manicheïsme, dus dat doe ik niet, maar dat is voor Augustinus een hele grote verleiding geweest. Daar heeft hij dus heel wat jaren van zijn leven in rondgezworven en gedoold. En Augustinus was een bijzonder verstandig, en wij zouden vandaag zeggen een intelligent mens. Maar met zijn grote verstand en zijn grote intelligentie kwam hij toch terecht in de strikken van een dwaalleer. Daar ligt ook een waarschuwing in voor ons. Deze waarschuwing dat wij nooit te raden moeten gaan bij het licht van ons verstand als het over de dingen van God en zijn woord gaat. Want dan komen we echt bedrogen uit. Het is Gods genade geweest die Augustinus uit die sekte heeft gehaald. Maar het had natuurlijk, om zo te zeggen, heel anders kunnen gaan. Wij hebben nodig het licht van Gods geest. Ergens in de eerste of tweede Korinthebrief schrijft Paulus, de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn. En ze zijn hem tot een dwaasheid. En zo is het. En daarom, bij alles wat wij niet begrijpen en niet verstaan, geven de Heere ons dat wij onze blindheid en dwaasheid voor de Heere mogen beleiden en hem zullen vragen om zijn licht. En als de Heere licht laat vallen over de dingen, net zoals dat in het leven van Augustinus ging, ja, dan volgt daar vervolgens ook wel op dat Augustinus de Heere heeft gediend met heel zijn verstand. Dat ook wel. Augustinus heeft zijn denken vervolgens in het licht van Gods genade gesteld ten dienste van Gods koninkrijk. En hij is ook zo tot grote zegen geweest. Maar zonder het licht van Gods geest en van Gods woord kunnen wij de dingen niet verstaan. Ik aarzel om de lijn te trekken naar de huidige ontwikkelingen. Misschien moeten we dat straks bij de vragen nog even doen. Dat is misschien wel mooier. Maar we kunnen deze punten straks dan nog wat actueel maken. Ik ga dan naar het laatste toe, omwille van de tijd. En dat is waar Augustinus mee afsluit. Als u geprobeerd hebt om boek 3, als u boek 3 hebt gelezen, dan heb u wel ontdekt dat er ergens tegen het einde een paar hele moeilijke paragrafen komen. Maar dan aan het eind, paragraaf 19 tot en met 21, die gaan over iemand die we al vaker hebben ontmoet. Augustinus' moeder, Monica. En Augustinus begint dat laatste gedeelte met opnieuw een gebed. Hij zegt daar, en dat lees ik u ook voor: en gij, Heere, stak uw hand uit van de hoogte. En uit deze diepe duisternis hebt gij mijn ziel uitgerukt. Augustinus, hij ziet hoe God alle dingen zo heeft geleid dat de Heere Augustinus heeft bewaard en uiteindelijk ook weer uit die sekte heeft verlost. En wat is daarbij van groot belang geweest? Ik lees nog verder. Daar mijn moeder, die u aanhing, voor mij tot u weende. Meer dan moeders wenen over de lichamelijke dood van hun kinderen. Want uit het geloof en de geest die zij van u had, zag zij mijn dood. En gij hebt haar verhoord, Heere. Gij hebt haar verhoord en haar tranen niet veracht, toen die uit haar ogen vloten en de aarde bevochtigde op iedere plaats van haar gebed. Gij hebt haar verhoord. U hoort, dat zegt Augustinus 3 keer. Zijn moeder heeft gebeden in grote bewogenheid, want ze was niet tevreden met een zoon die carrière ging maken in de stad. Ze besefte: voor mijn zoon is 1 ding nodig. Meer nog, ze besefte: mijn zoon is, ja, hoe zegt Augustinus het hier? Mijn zoon is dood. Ze zag mijn dood. Mijn geestelijke dood. Hoe ik ronddwaalde in blindheid en in duisternis met alle herinneringen die ik had. En dat heeft haar in de nood gebracht. Dat heeft haar laten wenen. Dat heeft haar veel tranen gekost. Dat heeft haar tot het bidden gebracht. En dan schrijft Augustinus vervolgens over een droom die zijn moeder heeft gehad. Dat laat ik nu nog liggen. Ik wil er bij de vragen best nog even op terugkomen. Maar ook schrijft Augustinus dan, en dat is het allerlaatste in boek 3, over de ontmoeting van zijn moeder Monica met een bisschop. Ik geloof dat ik een van de vorige keren ten onrechte heb gezegd bisschop Ambrosius. Die is het niet geweest. In ieder geval niet. Een andere bisschop, zijn naam wordt niet genoemd. Een bisschop die in zijn jonge jaren ook verstrikt is geweest in diezelfde sekte van het manicheïsme. En Augustinus, zijn moeder spreekt met die bisschop, wij zouden zeggen met een dominee, want u moet bij het woord bisschop op dit moment nog niet denken aan de Rooms-Katholieke Kerk, zoals die er nu is. Ze spreekt met die dominee en ze zegt: kunt u niet eens met mijn zoon spreken? En die dominee, die bisschop, die zegt: dat doe ik nu niet, want uw zoon is nu nog helemaal betoverd en diep onder de indruk van die sekte waarin hij verkeert. Maar hij zal er vanzelf wel achter komen, hoe langer hij bij die sekte is, dat het een dwaling is en dat het misleiding is. Nou, dat waren de woorden waar die bisschop moeder Monica aanvankelijk mee naar huis wilde sturen. Maar Monica neemt er geen genoegen mee. Die zegt: het is mijn zoon en u moet dat doen en wil dat toch doen, alstublieft. En dan zegt die bisschop: bid voor uw zoon. Ja, dat had Monica al veel gedaan. En Monica blijft aandringen en dan op een gegeven moment wordt deze bisschop wat ongeduldig. En dan lees ik het laatste stukje. En toen hij dat gezegd had en Monica niet wilde berusten, maar aanhield met inniger gebeden en overvloedige tranen te smeken dat hij mij zou willen ontmoeten en met mij reden twisten, toen zei hij, een weinig kregel staat hier, wij zouden zeggen wat geïrriteerd, ga weg van mij. Zo waarachtig als gij leeft, is het onmogelijk dat een zoon van zulke tranen verloren gaat. Dat waren dus woorden die bisschop Monica toevoegde, een klein beetje geïrriteerd. Nu maar weg. Als u zo voor hem bidt, als u zulke tranen voor hem schrijdt, als het u echt gaat om de geestelijke nood van uw jongen, als dat op uw hart drukt, onmogelijk dat uw jongen verloren zou gaan. En die woorden waren voor moeder Monica als woorden uit de hemel. Die hebben haar getroost. Dat heeft ze heel vaak aan Augustinus nadien verteld. Niet om haar bidden, niet om haar tranen, maar wel omdat God gebeden hoort en tranen ziet. Daarmee wil ik boek 3 en de bespreking van boek 3 besluiten voor vanavond. Ik stel voor dat we meteen naar de vragen gaan. Ik denk dat dat goed is, hè? Ja. Wie mag ik de gelegenheid geven om een vraag te stellen? Dat mag over allerlei dingen gaan, dingen die samenhangen met boek 3 of over boek 3 gaan. Steek uw hand gerust op en stel uw vragen. Ook als u er vanavond voor het eerst zou zijn, dat is geen enkele belemmering. Alles duidelijk. Geen enkele vraag. Ja. Ja, dan gaat het, ik herhaal de vraag ook even voor degenen die meeluisteren, maar in hoeverre denkt u dat er zegen kan rusten op een verbintenis, maar nu moet ik de vraag wel goed begrijpen, bedoel je zoals Augustinus die had? Waarbij liefde en trouw redelijk centraal staan, maar Augustinus in dit geval niet gekomen is tot een huwelijk. Die vraag is het dan, hè? Dus en dan naar vandaag toe. Ik denk dat de vraag is duidelijk. Je zou het kunnen doortrekken natuurlijk naar de vraag wanneer in onze tijd mensen een verbintenis aangaan, samenwonen, maar wel in liefde en in trouw, maar zonder een huwelijk aan te gaan, is daar zegen over te verwachten? Die vraag, ja. Nee, kijk, ik denk dat je voor twee dingen heel duidelijk oog moet hebben. Het eerste is, Augustinus heeft dit, dan blijf ik nog even bij Augustinus en dan ga ik straks naar mijn eigen mening. Augustinus heeft deze manier van samenleven heel duidelijk als schuld gezien, naderhand, en als schuld beleden. Hij woonde ongetrouwd samen, wilde zich ook niet binden aan zijn vrouw. Ik zei al, die vrouw met wie hij samenwoonde, of het meisje, want ik meen dat Augustinus een jaar of 17 was toen dat samenwonen begon. Dat meisje zou ook zijn carrière misschien nog in de weg staan als hij er echt mee zou trouwen. Dat was toen ook een overweging voor hem. Maar je moet dat heel duidelijk situeren in de periode voor zijn bekering. Daar kan geen zegen op rusten, omdat God het huwelijk heeft ingesteld, is mijn vaste overtuiging. En een van de dingen die ik altijd zou vragen aan een stel wat bijvoorbeeld wil gaan samenwonen zonder te trouwen, terwijl men zegt dat men wel van elkaar houdt en dat men wel trouw aan elkaar wil blijven, want over die elementen gaat het. Maar hoeveel is die trouw en die liefde waard als je dat niet plechtig aan elkaar in het bijzijn van getuigen en voor de overheid wil beloven? Want dat maakt het huwelijk eigenlijk uit, natuurlijk. Dat je elkaar liefde en trouw belooft tegenover de overheid in het bijzijn van getuigen. En dat je belooft elkaar nooit meer los te laten in dit aardse leven. En daaraan verbonden, en dat komt erbij natuurlijk, en dat wil ik wel onderstrepen, is dan de kerkelijke bevestiging van het huwelijk, waarin wij beseffen, ja, maar zoiets kan ten diepste alleen maar biddend beloofd worden. En wij beloven niet alleen dat we elkaar liefde en trouw zullen bewijzen, maar we beloven ook dat we elkaar zullen bijstaan, behalve in de tijdelijke dingen, ook in de geestelijke dingen, in de dingen van het eeuwige leven, zoals het formulier erover spreekt. En dat als er kinderen geschonken worden door de Heere, die kinderen worden opgevoed in de vreze des Heren. Nou, dat allemaal in het in de kerkelijke bevestiging, waarbij die beloften voor Gods aangezicht herhaald worden en verdiept worden en Gods hulp en zegen daarover wordt gevraagd. Daar ligt ook een zegen te verwachten. Dat is mijn eerste punt. En in dat opzicht moet je natuurlijk het ongehuwd samenwonen op bijbelse gronden absoluut afwijzen. Wat Augustinus hier wel bedoelt, dat is dat er nog wel een verschil was, een bepaalde matiging was, zo moet ik het denk ik zeggen, van zijn zonde en van het uitleven van de zonde. Hij heeft, maar dat heeft ook te maken met zijn boek, hij heeft oog voor Gods bewarende hand. En dat wijst hij op verschillende momenten aan. Als hij helemaal in die secte van het manicheïsme verstrikt is geraakt, dan komt hij op een bepaald moment met een heiden in aanraking, en die heiden zegt, ja, bepaalde boeken moet je maar niet meer lezen, want die zijn niet zo geloofwaardig. En dan zegt Augustinus, dat is een boek verder in het vierde boek, dan zegt Augustinus, kijk, dat was uw hand, Heere. U hield mij door die heiden ervan af om nog ergere dwaling tot me te nemen. En dat is denk ik de parallel met wat er hier gebeurt. Augustinus beleidt het ongehuwd samenwonen als een zonde. Maar hij zegt tegelijkertijd ook, en dat ik me in die zonde nog heb beperkt tot deze vrouw en haar dan nog trouw ben gebleven, al was het in een ongeoorloofde vorm van samenleven, daarin is ook nog iets van het weerhoudende van God geweest en het bewarende van God geweest, dat ik me niet helemaal aan die zonde heb overgegeven, of dat ik me niet nog op een grovere manier aan de zonde heb overgegeven en van de een naar de ander ging. Dus ik denk dat dat de bedoeling van Augustinus is. En nu nog even naar de vraag, want die vraag die gold de actualiteit. Kijk, zonde is zonde. Dat moeten wij altijd heel helder stellen. Dat staat voor mij echt op het eerste punt. En dat ongehuwd samenwonen in strijd is met Gods woord en daarom ook als een zonde gezien moet worden, dat is mijn vaste overtuiging op grond van Gods woord. Maar dat er in een samenleving nog wel iets van weerhouding kan zijn, dat er trappen kunnen zijn in ontaarding, in het leven in de zonde, dat het nog veel erger kan, dat is natuurlijk ook waar. Dat stem ik wel toe. Maar om te zeggen dat daar de zegen van de Heere aan verbonden kan worden, nee, dat zou ik zo niet durven zeggen. Nee. Is dat een antwoord? Ja? Als er een vervolgvraag rijst, stel die. Ja.
zonder slaan, niet zonder opdichten tot waar we echt voor komen. Dat vond ik wel interessant tijdens het lezen van het boek, dat er waren ook meerdere voorbeelden over. En zelfs al valt een mens in de doorheid, is God dan toch met die mens? En ja, weerhoudt hij die mens van tegen zichzelf eigenlijk?
Ja. Ja, ja, ik herhaal de vraag weer even voor de thuisluisteraars en wellicht voor mensen helemaal achterin. Dank voor de vraag. Wat de vragensteller opmerkte, dat was, Augustinus schrijft over zichzelf, hij wandelt in verdorvenheid, hij wandelt in zonde. En toch zie je dat God op een bepaalde wijze met hem is, door hem te bewaren. Voor ergere zonden, dat is het denk ik, hè?
Ja, maar een bepaalde mate van zijn zonde toestaan.
Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, dat valt inderdaad op. Dat lees je natuurlijk wel terug in dit hoofdstuk of in dit boek en straks ook in het volgende boek. Dat Augustinus heel erg oog heeft voor Gods bewarende en inperkende hand eigenlijk, als het over de zonde gaat. Het ingetoomd worden ten aanzien van bepaalde zonden. Ik denk aan wat daar in 2 Thessalonicenzen staat over de weerhouder die weggenomen wordt. Wat is dat nou precies? De weerhouder, dat is iets van de algemene genade van God, waardoor hij mensen nog van allerlei zonden terughoudt. Nou, ik denk dat Augustinus dat inderdaad bedoelt. Hè? Hij schrijft heel duidelijk natuurlijk ook wel in het derde boek dat hij dood is, geestelijk gesproken. Zijn bekering ligt ook, om zo te zeggen, veel verderop in zijn leven, een aantal jaren verderop. Dus dat geeft ook alweer de spanning aan, want als je toch eventjes kijkt naar de levensloop en je zou zeggen, stel je nou voor dat Augustinus nu gestorven was, hè? Op zijn 28ste bijvoorbeeld, ja, dan was God op een bepaalde manier wel de jaren met hem geweest. In die zin dat hij hem had bewaard voor zonde, dat hij zijn leven had geleid. Maar dan was hij toch verloren gegaan. En dat is wel de ernst. Dus ik denk dat we dat wel duidelijk moeten houden. Van wat is dan dat God met iemand is. Maar terugziende. En zo beschrijft Augustinus natuurlijk zijn leven. En zo bidt hij dit lange gebed in de belijdenissen. Terugziende zegt hij wel. Ja, toen was u al mij nabij. Toen hebt u mij al voor zonde bewaard. Ja. Is dat een antwoord? Of ga ik bij je mening vandaan?
Nou, op zich wel, maar ik vind het wel interessant. Maar denk je dan dat God is blijkbaar met een doel bezig om hem te behouden van meer zonde? Ofwel voor zijn eigen leven, of voor het leven van de mensen met wie hij zonde zet, maar. Maar dat God, terwijl hij dan God weet uit daar hij zijn ambt in zal sterven, dat hij dan eigenlijk die weg met hem voor niets bewandelt, omdat hij dan toch verloren gaat, zeg maar. Is dat wel een doel?
Ja. We komen bijna in het filosoferen. Maar ik snap de vraag en ik wil er zeker nog even op ingaan. Stel je nu voor, zei de vragensteller, als zou zijn gebeurd wat ik zojuist zei, dat Augustinus op zijn 28ste uit het leven zou worden weggenomen, kun je dan zeggen dat hij verloren gegaan is omdat de Heer al zoveel moeite heeft gedaan in zijn leven en hem bewaard heeft, een weg is gegaan. Ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Kijk, met dat ik zeg dat iemand, de Heer wist natuurlijk dat Augustinus niet op 28-jarige leeftijd zou sterven. De Heer wist dat hij op 33-jarige leeftijd tot bekering gebracht zou worden. Wat ik er eigenlijk mee wil aangeven met het voorbeeld, dat is vooral achteraf kun je zien, dat was Gods leiding. Maar die leiding is op dat moment niet zaligmakend, al maakt het wel deel uit van Gods leiding naar zijn bekering toe. Dat natuurlijk wel. Al het weerhouden, daar erkent Augustinus de naam van de Heere voor. Maar wat je natuurlijk weer niet kunt zeggen, dat is dat je het gaat omdraaien en zegt, nu betekent dat God je voor bepaalde zonden bewaard heeft, om zo te zeggen dat het wel goed is. Nee. Ja, Augustinus zou natuurlijk zeggen, de weg van Augustinus, het is een weg misschien, hè? Augustinus zou denk ik zo zeggen, een weg, maar het is wel een weg waarop er een cruciaal moment komt, een bepaald punt valt. Hè? En dat schrijft Augustinus natuurlijk heel duidelijk als hij het heeft over die gebeurtenis in de tuin in Milaan, waar hij dat boek opent en waarbij Gods woord kracht doet in zijn leven en de banden met de zonde gebroken worden. Maar achteraf is daar wel een hele weg heen, zou je kunnen zeggen. Ja, maar dat zie je, denk ik, doorgaans achteraf. Ja. Ja, dus ik zou het moment ook wel willen honoreren, hè? Maar de weg er naartoe. Om het met een klassieke uitdrukking te zeggen, terugleidend licht. Dat is eigenlijk wat, denk ik, wat Augustinus heeft ontvangen over heel zijn weg. En dan begint hij eigenlijk natuurlijk al in, bijna in de moederschoot of in de periode direct daarna. Heere, wat hebt u toen al niet gedaan in mijn leven? Ja, dat is natuurlijk nog wel zo, hè, in de als de Heere doorbreekt met zijn genade in het leven van zondige mensen en ze gaan nadien terugblikken, dat ze wel eens kunnen zeggen, ja, en daar en toen en dat heeft de Heere eigenlijk al willen gebruiken, terwijl je het op dat moment daar helemaal niet voor kunt houden of zo niet onderscheidt of ziet. Maar achteraf, ja. Ja. Ja, dat is de keerzijde inderdaad, hè. Je kunt de tegengestelde weg eigenlijk ook zien. Dat inderdaad de Heere veel bemoeienis heeft met de mens. En ook, en dat is natuurlijk ook weer zo, een bewaard voor allerlei zonden. Zijn leven intoomt, allerlei roepstemmen laat klinken. Terwijl een mens zich verhardt. En het woord wat aangehaald werd ook voor de mensen die meeluisteren. Wat is er nog meer aan mijn wijngaard te doen, inderdaad. Ja, dat is ook zo. En dan kan er ook een gevaar in schuilen. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, dat is zo. Ja. Wat ik nog even nadenken, want er lopen twee dingen nu even in mijn gedachten door elkaar. Wat ik nog wel wilde zeggen is iets over het huwelijk, hoe Augustinus tegen het huwelijk aankijkt. Maar in dit verband nog, oh ja, dat wilde ik nog onderstrepen inderdaad, dat punt wat gezegd werd. Je kunt ook vanuit de algemene bemoeienissen van God redeneren dat het wel goed is of goed komt. En als dat de redenering is, is dat natuurlijk een hele schadelijke redenering. De Heer heeft me toen uitgered, de Heer heeft me toen geholpen. Dus, ja, zelf ben ik Jaren geleden, was niet in Rotterdam, maar jaren geleden wel eens iemand zo tegengekomen. Die zei van, nou ja, ik ben wel eens echt wonderlijk uit het ziekenhuis thuisgekomen. En wonderlijk aan een ongeluk ontsnapt. En als ik toch lees, dominee, wat er staat over hoe de Heer Jezus met mensen omgaat in het evangelie. Dan ben ik echt niet bang om te sterven. En dan ben ik echt niet bang om God te ontmoeten. Want hij is een God van ontferming en van genade. En hij heeft voor me gezorgd in het ziekenhuis en bij dat ongeluk. Nou, dan heb je het natuurlijk bijvoorbeeld heel duidelijk over wat de Bijbel aanwijst als een zandgrond. Hè? Als een huis zonder fundament. Als dat je reis is, je grond is voor je reis naar de eeuwigheid. Dus ik denk dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Wat ik wel een mooie lijn vind, ik heb die zelf nog wel eens gehoord van de dominee waar wij in de kerk zaten in onze jaren van ons huwelijk. Onze beginjaren van ons huwelijk, die zei wel vaak wat God nu geeft in het tijdelijke leven, in het natuurlijke leven, laat dat absoluut niet iets zijn waar je tevreden mee ben op weg een reis naar de eeuwigheid. Maar laat dat je wel mogen aandringen om te vragen om meer. Heere, u die gezorgd hebt in het tijdelijke leven, wil u nu ook datgene geven wat nodig is in geestelijk opzicht. U die gezorgd hebt voor het lichaam en naar het lichaam, wil u boven alles zorgen voor mijn ziel. Maar onderscheid dat ook wel weer duidelijk van elkaar. Want als die dingen door elkaar gaan lopen, dan kan dat tot heilloze verwarring leiden, denk ik. Ja. Het huwelijk nog even. Hoe heeft Augustinus gedacht over het huwelijk? Waarschijnlijk door zijn eigen levenservaring niet zo heel erg positief. Dus het formulier, het huwelijksformulier en de Bijbel zelf zijn positiever over het huwelijk dan Augustinus. Maar Augustinus heeft erg gestreden met zijn lichamelijke begeerte. Dat was eigenlijk een van zijn twee hoofdzonden, eerzucht en lichamelijke begeerte. Hij heeft er ontzettend mee gestreden en hij heeft eigenlijk het huwelijk ook niet zo heel goed een plaats kunnen geven. Dus hij schrijft daar vrij negatief over. Als je over het huwelijk iets goeds wil lezen, dan zou ik niet allereerst zeggen lees Augustinus, die trouwens wel een boekje heeft geschreven over het goede van het huwelijk, zo is het getiteld. Maar daar is hij toch heel zuinig. Maar dan zou u bijvoorbeeld het boekje moeten lezen van dominee P. den Oude, Hersteld Hervormd Predikant over het huwelijk of liefde en trouw bij de Puritijnen. Dat is een prachtig boekje waarin dominee den Oude laat zien hoe het huwelijk door de Engelse oude schrijvers op hoge prijs werd gesteld. En wat voor bedoeling de Heer met dat huwelijk heeft. Ja. Dus dat wilde ik nog wel even toevoegen. Ja. En die hele gedachte van Augustinus over het huwelijk heeft ook doorgewerkt in de Rooms-Katholieke Kerk. En met alle schadelijke gevolgen van dien. Dus de geestelijken die niet mochten trouwen. En alle ellende die daar tot op de dag van vandaag eigenlijk uit voortgevloeid is. Ja. Nog meer vragen? Broeder Naaktgeboren. Oh, en dan nog een dame. Ja.
Wat ik zelf vrij lastig vond, is te begrijpen wat dan de leer van de Manichaeërs was. Wat ik me daar nou bij voor moest stellen. Maar ik merk dat u tijdens de inleiding zei van dat het ook nog wel lijken te trekken zijn naar vandaag toe. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd wat u daarmee wil zeggen.
Ja. Ja, ja, dank u wel. Wat is precies de leer van het manicheïsme? Ik vind dat heel moeilijk om dat heel kort aan te duiden. Al is het alleen al omdat er nog voortdurend heel veel studie gedaan wordt naar wat is dat nou precies geweest. Ik zou er niet graag mijn leven aan wijden, aan de studie van het manicheïsme. Maar het wordt gedaan en het werpt natuurlijk wel wat licht over heel Augustinus zijn leven ook. Het is een secte geweest, waarschijnlijk uit het oosten afkomstig. Mani was de stichter van deze beweging, was een jonge man uit als ik me niet vergis, uit Perzië, het huidige Iran, die allerlei invloeden van gedachtegoed, Joods gedachtegoed, christelijk gedachtegoed, maar ook allerlei andere opvattingen in die tijd, godsdienstige opvattingen, min of meer heeft vermengd. En uitkomt op een Bijbeluitleg waarin de schepping wordt gezien eigenlijk als iets verkeerds, als iets kwaads. En het gaat om de geest. Het gaat om de ziel van de mens. Die moet verlost worden uit het lichaam. En al het lichamelijke is eigenlijk van een lagere orde. Nou, dat is een klein beetje in grote lijnen het manicheïsme. Dan horen wij direct alweer. Daar klinken wel wat bekende en vertrouwde woorden in door. Want als het manicheïsme zegt, de ziel moet behouden worden, dan zouden wij zeggen, nou, dat klinkt toch ook nog wel zoals wij daar over nadenken. Maar ziel en lichaam, geest en al het stoffelijke, dat wordt tegen elkaar uitgespeeld. En daar wordt een Bijbeluitleg bij gebruikt. En die lijn wilde ik vooral eventjes trekken, waarbij de Bijbel wordt aangepast aan, ja, wat voor de mens acceptabel is. En ik denk dat dat eigenlijk is, ik heb die lijn laatst ook ergens getrokken, maar dat eigenlijk is wat in onze tijd steeds meer gebeurt. Onder invloed van, en degene die dat woord herkennen, die zullen zeggen, ja, en de anderen mogen het van mij ook alweer vergeten, maar denk vooral aan de nieuwe hermeneutiek. Wat is de nieuwe hermeneutiek? Die heeft heel veel doorwerking in de kerken in Nederland, in bepaalde kerkverbanden in Nederland, ook in de christelijke gereformeerde kerken. En dat is een manier van omgaan met de Bijbel, waarbij niet zozeer meer wordt gezegd, kijk wat er in de Bijbel staat, dat is waar, dat staat zo geschreven. Daar moeten wij voor buigen. En wij moeten daar wellicht over krijgen van de Heilige Geest, om dat in de diepe zin echt te verstaan met ons hart. Maar er is toch ook wel duidelijk in Gods woord hoe de dingen zijn, hoe de leer van Gods woord is. De nieuwe hermeneutiek zegt iets anders. De nieuwe hermeneutiek zegt, de Heilige Geest leidt de kerk de eeuwen door steeds verder in het verstaan van de Bijbel. En dat betekent dat wij in de 21ste eeuw de Bijbel wel heel anders kunnen verstaan dan bijvoorbeeld Calvijn of Luther of de oude schrijvers of Augustinus. En het gaat dan ook niet zozeer om de letter, alles wat er staat. Het gaat ook niet zozeer om de concrete geboden en voorschriften, maar het gaat veel meer om de achterliggende gedachtes. Nou, dat is de nieuwe hermeneutiek. En nu heb ik het heel erg vereenvoudigd. En als er iemand mee zou luisteren die nieuwe hermeneutiek aanhangt, dan zal die waarschijnlijk zeggen, je stelt het nu wel heel erg simpel voor. Maar dat doe ik alleen eventjes nu voor de duidelijkheid. En dan maak ik er even dan geef ik er even een paar praktijkvoorbeelden bij. Kijk, als je die nieuwe hermeneutiek volgt en aanhangt, dan kun je bijvoorbeeld ongehuwd samenwonen, bijbels goedkeuren. Ja, dat is natuurlijk niet bijbels goedkeuren, maar dat doet men met de nieuwe hermeneutiek wel. Want dan zegt men, kijk, het huwelijk, dat was een beetje een gewoonte van die tijd. Maar wij kunnen liefde en trouw ook wel op een andere manier aan elkaar bewijzen. En dat hoeft heus niet zo te zijn dat je daarvoor een plechtige belofte tegenover de overheid en voor Gods aangezicht aflegt. Je kunt ook van elkaar houden en elkaar echt in trouw lief hebben wanneer je samenwoont. En als er in de Bijbel gesproken wordt over homoseksualiteit, nog een ander voorbeeld, dan staat dat er wel, maar je moet dat echt zien tegen de achtergrond van die tijd en van die cultuur. Maar wij worden verder geleid en wij laten ons in de huidige tijd vooral leiden door Gods geest en vooral we laten ons richten op het gebod van de liefde. En als er maar echte liefde is tussen bijvoorbeeld twee mannen of twee vrouwen, dan kunnen die ook best samen een huwelijk of een verbintenis aangaan. En dat is een tweede voorbeeld van de nieuwe hermeneutiek. En nog een derde voorbeeld. De positie van de vrouw met betrekking tot het ambt. Dat is natuurlijk een hele actuele kwestie in de christelijke gereformeerde kerken. De aanhangers van de nieuwe hermeneutiek, die hebben dezelfde Bijbel natuurlijk zo op het eerste gezicht als wij. Daar staat heel duidelijk iets in over, nou ja, niet alleen in de brieven van Paulus over de plaats van de vrouw in de gemeente. Maar de hele lijn in de Bijbel is natuurlijk al dat, dat er nooit vrouwelijke ambtsdragers zijn aangesteld. En dat de Heer Jezus 12 apostelen had. En noemt u maar op. Maar de nieuwe hermeneutiek zegt, ja, maar je moet redeneren vanuit de tekst. In Christus is nog man, nog vrouw. En de Heilige Geest leidt ons in het verstaan van de schrift zo, dat dat betekent dat er ook vrouwen mogen dienen in het ambt. Nou, dat is naar mijn idee een manier van bijbellezen waarmee je de Bijbel alles kan laten zeggen wat je zelf wil. Dat is ook mijn grote bezwaar. Op zo'n manier kun je een paar teksten uit de Bijbel nemen als een soort uitgangspunt en dan kun je de Bijbel vervolgens echt alles laten zeggen wat je zelf wil. Dan kun je ook alles wat aanstoot geeft vandaag de dag, dat kun je er allemaal uithalen. En dan zeg je, de Bijbel zegt dat wel, maar wij zien het nu toch anders. Wij zien dat breder, wij zien dat dieper enzovoort. Ik vind dat een ontzettend gevaarlijke, en ik niet alleen, maar naar mijn indruk is dat een ontzettend gevaarlijke ontwikkeling in de theologie en in de kerken. Daar gaan de kerken stukken aan. Dat leert eigenlijk ook de geschiedenis. Een van de grootste dwaasheden ervan vind ik ook dat de band met de kerk van de eeuwen en de kerk van alle plaatsen op dit punt eigenlijk wordt doorgeknipt. En dat wil ik nog even kort duidelijk maken. Kijk, in bijvoorbeeld de gereformeerde kerken vrijgemaakt is kort geleden de vrouw in het ambt ingevoerd, toegestaan. Wat zie je dan eigenlijk gebeuren? Je ziet twee dingen gebeuren. Aan de ene kant heel de lijn van de afgelopen 1900 of bijna 2000 jaar kerkgeschiedenis wordt verlaten. Want al die 2000 jaar is dat spoor nooit ingegaan. En het tweede is dat de gereformeerde kerk vrijgemaakt heel veel brieven heeft gehad van zusterkerken uit Canada en uit Australië en uit andere landen, waarin die zusterkerken zeggen, waar zijn jullie mee bezig? Wij knippen de band met jullie door, want jullie dwalen zo en jullie worden zo een valse kerk. En dan toch doorgaan. Dit is, ja, ik zou bijna zeggen, dit is wel een misverstand wat ook wel, vrees ik, heel West-Europees is. Ja, een dwaling die heel, heel erg van ons stukje werelddeel is. Gevaarlijk en in mijn ogen grote dwaasheid. Erg genoeg dat dat gebeurt. En dat kan ook niet duidelijk genoeg tegen gewaarschuwd worden. Zo maak je de schrift monddood. Ik hoorde het laatst een collega van mij nog zo zeggen, zo leg je niet de vrouw het zwijgen op in de gemeente, maar zo leg je de schrift het zwijgen op. Ik denk dat dat waar is. Ja. Dus dat is de lijn die ik wilde trekken. En we mogen wel bidden, ook met het oog op ons kerkelijke leven, op de synode die in april samenkomt, dat wij bewaard worden voor een doorwerking van deze dingen. Want je laat echt Gods woord eigenlijk achter je. En ook de manier waarop de kerk der eeuwen met Gods woord is omgegaan. En wij hebben de kerk der eeuwen wel nodig. Wij hebben de hele geschiedenis van de kerk der eeuwen nodig. Ik ben, en dat zeg ik dan ook tegen mijn collega's, maar ik ben maar een klein mensje uit de 21ste eeuw. En dat zijn wij met z'n allen. In een tijd die geestelijk gezien nou niet de helderste is in de kerkgeschiedenis. En wij hebben het licht van Gods woord, van Gods geest nodig. Maar wij hebben ook nodig om, zoals Efeze het zegt, met alle heiligen de diepte en de hoogte en de breedte van Gods openbaring te verstaan. Daar hebben we dus ook de belijdenisgeschriften voor nodig. En daar hebben we ook de kerk der eeuwen voor nodig. Nou, dat is een hele uiteenzetting. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is geworden. Ja. Nog één vraag. Ja. Ja, mooie vraag. Ja. Is het wel goed dat Monica van tevoren tegen Augustinus gezegd heeft dat hij bekeerd zou worden? En dan bedoel je dat woord over die droom? Ja, hè? Want daar hoor je dat heel duidelijk. Ja. Ja. Ik vind het een mooie vraag, ja. Ja, ik vind het wel een goede vraag. Want ik vind voor allebei natuurlijk, ik kan Monica hier wel een beetje begrijpen, maar het kan natuurlijk ook wel gevaarlijk zijn, hè. Ja. Er zou wel eens wijsheid kunnen schuilen in die dingen, als je daar hoop of geloof op mag hebben, om die dingen voor jezelf te houden totdat de Heer het waar maakt. Omdat je wil voorkomen dat iemand dat zelf gaat invullen. Dus die lijn, die zou ik wel in eerste instantie willen volgen. Ja, daar zou wel wijsheid in kunnen schuilen om te wachten op Gods tijd totdat de Heer het waar maakt. Maar ik kijk hier even naar de situatie van Augustinus. En Augustinus ging de wereld in en die brak met alles. En dat heeft Monica natuurlijk heel erg aangegrepen. En toen heeft Monica in haar verslagenheid en in haar tranen gezegd: Augustinus, maar ik geloof toch dat je een keer terugkomt. Ik geloof echt dat je, ja, nou ja, ik zeg het nu wat in eigen woorden, want ze zei het wel wat anders. Maar ik geloof toch echt dat je tot bekering zult komen. Dat is natuurlijk iets anders dan, om zo te zeggen, een vrome, rijke jongeling van je kind maken. Want dat lijkt me niet wijs. Ja. Is dat een antwoord? Ja? Goed. Dank voor de vragen. Het was fijn om met elkaar na te denken over dit stukje uit de belijdenissen. Er is bij Levende Welzijn nog één keer een Augustinusavond. En dan wil ik, denk ik maar, een hele grote sprong maken. Dat heeft te maken met het feit dat ik een beroep heb aangenomen. Dus we moeten het seizoen. En ook te maken met het feit dat het de volgende laatste woensdag van de maand Koningsdag is. En ik zou het een mooie besteding vinden over een Koningsdagavond. Maar ik weet niet of er dan niet nog wat minder mensen zijn. Dus ik stel voor dat we dat nog één keer doen. En dat is dan de tweede woensdag van mei bij Leven en Welzijn. Dus dat is niet de vierde, maar de tweede woensdag. En dan zou ik met u nog een keer willen nadenken over de bekering en de doop van Augustinus. Want we zouden wel door kunnen gaan met boek 4, maar het is misschien wel mooi om echt een keer te gaan naar dat punt waar Augustinus naartoe werkt. De bekering en de doop van Augustinus, en dat vindt u in, ik zoek het even voor u op, in boek 8, het slot, en in boek 9 leest u over de doop. Dus het einde van boek 8, de bekering. En boek 9, tegen het einde van het boek, gaat het over de doop. Trouwens, tegen het einde, ik zie wel, dat staat middenin. Dat is ook een prachtig gedeelte om te lezen hoe Augustinus de doop heeft hij als kind niet ontvangen. Dat had te maken met een dwaling, dat hebben we wel gezien. Maar prachtig om te lezen in de paasnacht van 387. En hoe Augustinus dat ervaren heeft met al het zingen van de psalmen. Zullen we nog een psalm zingen ter afsluiting? En dat is dan opnieuw van de 119e psalm. Vers 6. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. 119 vers 6. Zullen we eindigen met dankgebed. Heere, we zeggen uw naam dank dat u ons vanavond deze gelegenheid gaf om stil te staan bij de onderwerpen die besproken werden. En we bidden van u, Heere, u, de God van Augustinus, die nog leeft en die nog werkt, wil u ook werken in onze harten en levens. Bewaar ons, Heere, voor de zonde. En geef ons waakzaam te zijn, maar geef ons boven alles het licht van uw genade. En wil u schijnen met uw geest en met de lamp van uw woord in onze donkere harten. Heere, wilt u ons bewaren als we van hier gaan. Brengt u ons ook de volgende keer weer samen. Geef ons alles wat nodig is in ons dagelijks bezig zijn. Op ons werk, in het gezin, in onze studie of waar u ons ook een plaats gegeven hebt. Neem ons alle in uw hoede. En hoor ons, u dankend voor het goede en u biddend om uw vergeving. Om Christus wil. Amen.